Welkom bij het Regio Magazine op Radio Hoekzwaard. Een programma met nieuws en informatie uit de regio en de rubriek Deze Dag in de Geschiedenis.
School pakt examenstress aan met planten. En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lison Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
Ja, de hele entourage is al anders. Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen, punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je drie keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen. En dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht. Maar het lijkt wel alsof er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
Ja, dat idee heb ik ook. En ik moet toch constateren dat na corona dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden. En vandaar ook dit initiatief. Om toch op de een of andere manier te kijken of je op een goede, verantwoorde manier stress kunt vermijden op het moment dat je echt moet pieken. Want dat is waar jonge mensen vooral tegenaan lopen. Dat ze vaak het gevoel hebben dat ze moeten pieken. En dat toch ook wel onder druk plaats moet vinden.
Heb je het idee dat die druk dan nu groter is dan vroeger? Heeft dat met de verwachtingen te maken? Of van ouders of van docenten?
Nou,
hoe zit dat?
Ik denk de druk die ze ervaren natuurlijk soms vanuit thuis. Maar ook de druk die ze zichzelf opleggen. En ik denk dat misschien wel ook social media daar best wel een grote invloed op kan zijn. Ze zien natuurlijk alle fantastische dingen verschijnen van hoe goed mensen het wel niet hebben. En dat is natuurlijk een soort ideaalbeeld die zij natuurlijk ook zelf nastreven. En dan op zo'n moment, ja, ze hebben natuurlijk allemaal net voor het centraal examen te horen gekregen dat het CE 50% meetelt.
Ja.
Dus ze weten ook dat het heel belangrijk is dat ze nu juist op dit moment echt moeten pieken.
Ja, nou, dat is inderdaad wel een goede verklaring. Nou, doen scholen er alles aan, hè? Zo'n gymzaal, hoe maak je die nou stressbestendig? Dat nieuwe plan van die planten, dat bespreken we daarna nog. Maar je hebt er vast al het een en ander aan gedaan.
Ja, nou kijk, wat wij sowieso doen, ik denk dat wij dat als school altijd wel heel goed aanpakken, is bij binnenkomst in de examenzaal zorgen wij altijd wel heel even voor een goed contact met de examenkandidaat. Hè, door toch een klein beetje al op een iets positievere manier te starten. Door te zeggen, hey, fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je? Door heel even dat klein beetje stress verder te laten ontnemen. Maar daarnaast, en daar waren we wel heel erg van gecharmeerd, geloven wij ook echt wel dat een groene omgeving ervoor kan zorgen dat je meer die rust gaat ervaren in de examenzaal.
Waar kwam dat idee eigenlijk vandaan? Want jullie hebben de examenzaal vergroend. Hoe kwam je op het idee?
Ja, eigenlijk komt dat vanuit de plantensector zelf.
Ja, van het bedrijf zelf,
ja.
Die ons heeft benaderd.
Ja.
Dat is een eerste testpilot.
Dat is ook wel een slimme zet van dat bedrijf.
Nou, zeker. Maar in principe doen ze het natuurlijk in het bedrijfsleven al heel lang. Ook voor een stukje verzuim. Dus het is niet een onbekend iets eigenlijk. Alleen het is nu ook echt meer gericht op scholen. En ze hebben daar maar 4 scholen voor uitgekozen, waaronder onze school. Dus daar konden wij ook zeker geen nee op zeggen.
Ik vind het een heel mooi initiatief. Nou, de luchtzuiverende werking is niet zo heel groot, denk ik. Maar mentaal zal het echt wel wat doen, groen om je heen.
Ja, ja. Dat denken wij ook. En met name ook de binnenkomst. Want zeg maar, voordat men de examenzaal betreedt, doen ze dat via de kleedkamer. Ook de kleedkamer zal enigszins vergroend aantonen.
Ja.
Dus ook bij binnenkomst gaan ze denk ik op een hele andere manier al de examenzaal in.
We hebben het over het Wolfert College. Wat is dat eigenlijk precies voor school?
Het is een school MAVO, HAVO, VWO. Waarbij we eigenlijk alleen de examens MAVO hier aanbieden op onze locatie. De leerlingen die op HAVO-VWO niveau onderwijs volgen, die vervolgen hun weg op de Bentinglaan. Dat was 300 meter zeg maar, van onze locatie verwijderd.
Ja.
En daar zit de bovenbouw HAVO-VWO. Dus zij zijn eigenlijk gevestigd tegenover de oude ingang van Diergaarde-Blijdorp.
Aha, dat is duidelijk. Ja. Nou hebben jullie dat idee omarmd. Hoe heb je het verder aangepakt?
Nou, dat moet ik wel zeggen, dat heeft het bedrijf Gardens eigenlijk heel fijn gedaan.
Zeker.
Wat wij wel hebben gezegd, wat wij heel belangrijk vinden, is natuurlijk ook gewoon wel de regels rondom het examens nog wel te kunnen behouden, de afstanden. En ik moet zeggen, daarin hebben zij heel fijn nagedacht en ook wel een stukje ontzien. Want in principe komen zij de levering doen en moeten wij het alleen samen met de leerlingen dan gaan uitvoeren.
Wel fijn dat de leerlingen erbij betrokken zijn. Want hoe is dat gegaan? Hebben ze mede mogen kiezen of hebben ze een stem in het geheel gehad?
Ja. Nee hoor, ze mochten ook mede beslissen. Natuurlijk niet allemaal, maar we hebben wel een groot deel ook wel eigenlijk gesproken. En die waren eigenlijk ook allemaal heel erg enthousiast gewoon om het feit om misschien wat laagdrempeliger te maken.
Zeker.
Nou vroeg ik me nog wel af, er zijn natuurlijk ook leerlingen die zijn allergisch voor bepaalde stuifmeelkorreltjes of wat dan ook. Hebben jullie daar al goed van tevoren over nagedacht?
Ja, dat was ook een van onze vragen. Dat zei van hoe zit het dan met de allergie? Maar ze gebruiken eigenlijk alleen maar planten die hyperallergeen zijn. Dus mensen met allergieën zouden daar ook eigenlijk geen last van moeten hebben.
En heb je al feedback van de leerlingen gekregen wat ze ervan verwachten?
Oh, dat is wel een hele goede.
Nee, dat is een hele goede. Nee, de verwachtingen zijn hoopvol. leerlingen geven wel aan, we vinden het eigenlijk wel heel erg leuk dat jullie daar iets mee gaan doen. Dat was met name, en het is voor ons natuurlijk pas succesvol als we na aflopen inderdaad berichten mogen ontvangen van leerlingen. Zeg maar, meneer of mevrouw, we vonden het fantastisch dat we in ieder geval in een dergelijke setting onze examens hebben mogen maken.
Nou ja, ik denk op zich ook al, er wordt al gedacht vaak aan de temperatuur en het zonlicht en noem maar op, allemaal is het hier stil genoeg. Dit heeft ook al een uitstraling van warmte en aandacht voor de leerlingen.
Ja, zeker.
Zeker. We hebben ook inmiddels ook het licht in de gymzaal ook aangepast naar een andere LED-verlichting. Het is meer daglicht. Dus in plaats van het wat gelige licht, dat geeft ook wat minder warmte af. En de planten doen de rest als het goed is.
Nou, vraag ik me wel af na afloop. Ja, die gymzaal, die basketballen die hoog tegen die muur gaan en dergelijke. Blijven ze in de gymzaal of wat gaat ermee gebeuren?
Ja, nee, de planten, daar zijn meerdere mogelijkheden voor. We mogen ze sowieso aanbieden aan de examenkandidaten. Ja, dus als een examenkandidaat zegt, ik zou dat wel heel erg leuk vinden om een dergelijke plant mee naar huis te mogen nemen. Dan is dat optie 1. Dus dat vinden we natuurlijk helemaal fantastisch als ze dat willen. Want normaal, we wonen in een fantastische stad als Rotterdam. Maar er mag altijd wel wat meer groen bij. Ja. Dus wat dat betreft zou dat een heel goed initiatief zijn. Maar de tweede mogelijkheid is ook dat wij de planten mogen behouden voor onze school. Dus wij zouden dus verdiepingen, lokalen eventueel ook van groen kunnen voorzien. En dat is ook wel iets wat zij ook willen. Hè, als het een geslaagd experiment is, dat ze dat eventueel volgend jaar kunnen gaan uitbreiden.
Ja. Dat lijkt me een fantastisch idee. Nou, we zijn benieuwd naar de examenuitslag. En die zullen we dan even vergelijken met vorig jaar. Dan weten we helemaal zeker of het succesvol is geweest. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Erik Carpier, examensecretaris bij het Wolfert College. En Lisanne Hagenaars.
Got this strange effect on me, and I like it. You got this strange effect on me, and I like it. You made this world seem right. You made my darkness bright. Yes, you've got strange effect on me, and I like it.
lezing over natuur- en wildlife-fotografie. Hierover praat ik met natuurfotograaf Steven Ruiter. Welkom in onze uitzending, Steven.
Dank.
Wij maken allemaal wel eens een foto. Koeien in de wei of bloeiend koolzaad, meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik.
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk de beleving, hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan dat ook met een mobiel heel mooi zijn. Het gaat ook om het plezier en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga bijvoorbeeld naar Oeganda, daar gaat de lezing ook over deels. Waar je tussen de gorillas en chimpansee zit in donker oerwouden met moeilijke belichting. Dan heb je toch echt wel geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen?
Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is dat nog de oude toestellen?
De oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben dat op zich goed gedaan. Ja. Maar de digitale fotografie is nu, de systeemcamera's zijn zo goed geworden dat ze zowel qua autofocus en belichtingsmogelijkheden veel verder gaan. En daar kun je optimaal gebruik van maken.
Ja, nou wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken?
Nou, dat is sowieso de interesse. En uiteraard, je moet gepassioneerd zijn en het geduld hebben om daarvoor te gaan. En mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of vaak toch wel ervaren fotografen, omdat ze toch wel wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Wat kun je verwachten uiteindelijk als de beest het op een bepaalde manier... Ik weet bijvoorbeeld dat een tijger, als hij zijn hoofd naar links gaat draaien en doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen.
Aha,
dan weet je precies de richting. En dus... het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details, kan ik zien. En of als een dier zich niet prettig voelt, hij voelt zich opgefokt of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij en zeggen, jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit problemen.
Ik hoor het al, het is heel wat anders dan koeien in de wei fotograferen.
Ja, nou, die kunnen ook heel vervelend zijn, hoor.
Maar misschien iets minder onverwacht. Nou, geef je binnenkort een lezing. Voor wie is die lezing?
Die lezing is voor de mensen van de fotoclub die wat meer willen weten van natuurfotografie, maar met name ook wildlife fotografie. En daar ga ik ze dus allemaal verschillende onderwerpen voorschoten. Dieren in een biotoop, dieren in actie, bepaalde series, zeearend in Polen. Wat ga je dan doen? Hoe werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of voor een hut waar hele bijzondere dingen gebeuren. Of het gedrag van dieren. Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van, hey, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken, maar ook om vast te leggen.
Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want ga je het alleen vertellen of heb je de beelden bij? Of hoe zit dat?
Tuurlijk zitten de beelden bij. Kijk, fotografie is visueel iets. Mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook best een verkoopargument, hè? Als jij het hebt over een hele mooie lens of een mooie cameracombinatie. Je zegt, nou, dat heb ik met die camera gemaakt. Nou, dan zegt het al genoeg. En die mensen, wauw, dat wil ik ook. Maar in dit geval, hoe je het vorm gaat geven, het is veel beeld en heel weinig tekst.
Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat dat heel erg boeiend kan zijn om ook die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou, als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren?
Ja, dat gebeurt zeker. Ik geef ook voor camera nu, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat geef ik workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug, en dat is een goed teken. Omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens.
Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen of als mensen jou willen benaderen?
Dat is info@stevenruiter.nl.
Ja, en precies zoals je het zegt, hè. Even nog tot slot, waar gaat die lezing plaatsvinden?
Die gaat plaatsvinden op de fotoclub in Vlaardingen, maar ik weet niet het exacte adres.
Volgens mij is het in kade 40. En de datum? Ja. 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. En Het kost €5. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter, voor je lezing die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel.
Radio Hoeksewaard.
We gaan praten over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom.
Dankjewel.
Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is, hè? Want er is een goed doel aan verbonden.
Ja, nog steeds.
Nog steeds,
als je
ja.
kijkt naar het verleden, hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life. Eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. En daarna richting 150, 180 fietsen.
Zo.
En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep.
Ja.
En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep.
Ja, want daar ben jij de organisator, de initiator van, mag ik dat zo zeggen? Bijna?
Nou, eigenlijk niet. Want ik ben in december gevraagd om ondersteuning te geven op basis van een daad vanuit Villa Joep. Daar werd Ernest van Dijl, die is gevraagd om te kijken in hoeverre dat er eventueel nog levensvatbaarheid zou zijn voor een Spin for Life Vlaardingen editie. En die is toen ook bij mij gekomen, gevraagd van, joh, zou jij mij willen helpen daarbij? Maar hij komt van Villa Joep af en hij heeft intern vanuit Villa Joep te horen gekregen dat de activiteiten toch wel behoorlijk teruglopen.
Mm-hmm.
Een stuk wordt gecompenseerd door legaten en dat soort meer. Maar leuke activiteiten rondom, dat geeft reuring in je omgeving waar je bent.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje het doel wat we proberen, natuurlijk het ene met het andere te koppelen. En op die manier weer een editie van Spin for Life Vlaardingen te doen.
Ten behoeve van Villa Joep.
Absoluut.
Even kort, Villa Joep.
Villa Joep is een initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht. Een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en Leontien. Die is aan een neuroblastoom overleden. Ja. En dat was toen destijds was dat 30 kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds.
Mm-hmm.
Maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker.
Ja.
Dat zij hebben hun zoon, voordat hij stierf, beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde.
Ja, ja. En dat doel is er nog steeds, hoewel Joep er al heel lang niet meer is.
Nee, Joep is vanaf 2004 is die overleden.
Ja, ja, al op 4-jarige leeftijd begreep ik.
Ja, 4 of 5 jaar
ja, leeftijd. Ja. Zoiets, ja. Ja, ja.
Het is zo'n tijd geleden dat het al een beetje begint te schommelen.
Prachtig doel.
Ja.
Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen.
Ja.
Ja. Je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè?
Ja, maar je gaat er wel van zweten.
Ja, dat zal best. Want moet je de fiets dan strakker zetten? Of,
Nee, die fiets die heeft een bepaald gewicht. Die heeft een bepaald vliegwiel.
Mm-hmm.
En daarmee ben je in staat om lichter te fietsen of zwaarder te fietsen. Op basis van zeg maar de muziek die draait. En dat kan een langzaam maar zwaar lied zijn wat er opkomt. En dan is het feestal dat je dan moet visualiseren dat je een berg aan het beklimmen bent.
Ja, precies.
En bij het omgekeerde is het dan ben je in een sprint ben je ook actief.
Ja, en je wordt opgezweept door iemand, hè, meestal. Ja, dat is zo. Dat gaat dus weer gebeuren nadat het jaren niet geweest is. Voor dat goede doel wat je noemde, Villa Joep dus. Villa Joep is geen gebouw, hè? Villa.
Nee, Villa, het is meer. Ze zijn in Villa, en de naam weet ik niet meer. Maar ze hebben in de Efteling zijn ze een van de laatste ontmoetingen met hun zoon geweest.
Ja.
En hebben daar die belofte gemaakt. Waardoor het is de Villa waar ze geweest zijn.
Ja, ja.
Joep
vandaar
is waar
komt
het Villa vandaan geworden is.
Ja, ja. Even naar dat Spin for Life. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik.
Zeker.
Ja. Hoe kan dat op een goede manier?
Ja, dat is een kwestie van in ieder geval de pers. Ook waar ik nu zit, omroep.
Ja.
Dus in feite, dat spreidt zich verder voort. Wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van zeg maar nu 6-7 jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn.
Mm-hmm.
Hè? Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale omgeving daar ook bij betrekt.
Ja, als een olievlek.
Als een olievlek,
dat het doorgaat.
Ja,
ja,
dat is het.
Ja, ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven.
Je hoeft je niet op te geven om het te doen. Wel om te gaan fietsen. Daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd. Want er was een bepaald soort software voor nodig om dat te kunnen doen. En dat is nu 1,5 week geleden is dat live gegaan. En sindsdien zijn we als allerlei nou, geef het maar een naam, maar in ieder geval aan het zoeken waar we dus die inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken.
Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website,
zeker,
toch?
Ja. Ja. En de spin, dat is die mag ik eventjes geven natuurlijk. De website is spinforlifevlaardingen.nl.
Ja. Daar kun je je opgeven.
Zo is het.
Ja. En daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement.
Zeker, zeker.
En die zoek je ook nog volgens mij.
Ja, laat ik zeggen, iedereen die op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een handje bij helpen. Dat is natuurlijk van harte welkom, want het kost niks, maar het geeft heel veel goeds gevoel.
Ja, je kan je via de website even het IBAN-adres vinden en dan kan je opgeven.
Absoluut. Ja, ja, dat kan.
Duidelijk. Zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt voor dat goede doel.
En het laat ik zeggen, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten om het geheel op te tuigen.
Ja.
Maar de netto opbrengst, ja, als we daar weer een aantal tienduizenden euro's naar binnen kunnen slepen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn voor Villa Joep. En daar zit ook een speciaal doel aan vast.
Oh, vertel.
Het is eigenlijk de bedoeling, ook de missie waar meneer Van Dijl mee op pad gestuurd was het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag.
Okay.
En waar staat die aan? Mag ik hem? Ik ben niet zo goed om dingen vast te houden, maar ik kan het wel een beetje voorlezen.
Heel kort.
Goed zo. Het gaat er in feite op dat het een bijzondere dag is waarmee alle kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad, getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd. En wat daar willen ze voorbij stilstaan. En het geld wat daarbij bereikt wordt, dat wordt daar dan dus voor ingezet. Mm-hmm. En dat inzetten heeft te maken met een klinische studie. De Beacon 2 heet dat, als ik het zo lees.
Ja.
En dat zou een directe verbetering moeten geven voor kinderen die het neuroblastoom terugkrijgen. Want het is vaak zo dat er zijn mogelijkheden dat ze het één keer krijgen. Maar er zijn er bij die worden als het ware gaan herstellen. Maar dan later blijkt toch dat het weer opnieuw komt.
Een soort terugvallen.
Correct. En daar hebben ze, dat is natuurlijk daar willen ze drastisch iets aan veranderen. Want het is eigenlijk nog steeds niet zover gekomen dat we dus levensverlengend kunnen zijn.
Mm-hmm.
En dat is in feite, met Beacon gaan ze daar proberen het onderzoek zodanig te ondersteunen. Dat het in feite klinisch ook doorgegeven wordt naar de kindjes zelf toe.
Ja, en dat is meer onderzoek voor nodig en daar is geld voor nodig.
Absoluut. Er is heel veel onderzoek trouwens. Heeft goede input gegeven, alleen heeft het niet geleid tot levensverlengend.
Nee.
Sterker nog, er zijn ook op dit moment dat heet Accelerate, zijn ze dus ook in het buitenland bezig om onderzoek te koppelen met elkaar. Dus vanuit Engeland, ook vanuit België, vanuit Duitsland.
Mm-hmm.
En wat daarbij gebeurt, is dat er soms, resultaten komen die eigenlijk niet meer voor neuroblastoom te doen zijn, maar wel voor een andere vorm van kinderkanker. Dus het heeft aan de ene kant, dat onderzoek heeft wel een resultaat, maar het kan ook wel eens zijn dat dat dan niet voor neuroblastoom is.
Nee, het onderzoek moet doorgaan en nog verbeterd worden, denk
absoluut.
Ik zo.
Absoluut. Ja. Tegenwoordig natuurlijk met alle onderzoeken die er zijn, is dat vergeleken bij 20 jaar geleden, is dat natuurlijk wel een stuk beter geworden.
En dat kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar wordt het gehouden?
Dat heet de Westhal. Dat is aan de Claudius Civilislaan of aan de Marathonweg. Daar kun je het ook zien. Daar zijn de speelruimtes voor korfbal en voor handbal van de SC Twist heet dat.
Oh, sport.
En daarachter zit een fantastische accommodatie qua hal.
Ja, mooi. Maar het staat ook op de website, neem ik aan,
absoluut,
waar dat is.
Ja,
maar je gewoon even opgeven, dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren en daarmee bezig te zijn. Jan de Witte, bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers en dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel. Deze dag in de geschiedenis 9 mei. In 1837 is het de geboortedag van de Duitse industrieel Adam Opel, autofabrikant. maakte en verkocht ook fietsen en koelkasten. 9 mei 1873, geboortedag van de Britse Egyptoloog-archeoloog Howard Carter, ontdekte in 1922 het vrijwel ongeschonden en zeer rijke graf van de Egyptische vorst Toetankhamon. 9 mei 1912, geboortedag van de Duitse elektrotechnicus en zakenman Fritz Sennheiser in Berlijn, oprichter van het familiebedrijf Sennheiser Electronic, fabrikant van audioapparatuur, vooral bekend om zijn microfoons. Hij overleed in 2010. 9 mei 1926, eerste vlucht over de Noordpool met een driemotorig fokkervliegtuig door de Amerikaanse marineofficier Richard Evelyn Byrd en zijn co-piloot Floyd Bennett. 9 mei 1978. In een auto in Rome wordt het lichaam van de ontvoerde christendemocratische staatsman en ex-premier Aldo Moro gevonden. Hij is vermoord door de Rode Brigades nadat de Italiaanse regering van Amiotoro Fanfani had geweigerd linkse gevangenen vrij te laten. Moro was 5 keer premier. En op 9 mei 1946 is het de geboortedag van de Duitse zanger, songwriter, producer Drafi Deutscher in Berlijn. Songs onder andere Marmor, Stein und Eisenbricht en Shake Hands, kettingroker. Stierf in 2006 aan de gevolgen van een longontsteking en hartaanvallen.
Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält, dam dam, dam dam. Bei dir sein, dam dam, dam dam. Denk daran, du bist nicht allein, dam dam, dam dam.
Voetvats maakt genomineerde in de Gouden Windei 2026 bekend. En wat het Gouden Windei is, dat ga ik vragen aan Frank Linter. Is in de uitzending. Hij is van de stichting Voetvats. Frank, welkom.
Dankjewel, hallo.
Ja, het Gouden Windei, wat is dat ook weer precies?
Het Gouden Windei, dat is onze publieksverkiezing om het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt.
Oh, die zijn er dan dus blijkbaar.
Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is.
Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen?
Wettelijk gezien zijn het niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van café cheddar saus hebt, waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop in de, tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John West proteïne tonijn, wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaalt. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus het mag, maar dit kan niet door de beugel eigenlijk.
Nee. Is het reclame van gebakken lucht?
Zo mag je het ook wel stellen, ja, zeker. Nee, ja. We vinden dat de voedselmarketeers, die hebben daar absoluut wel een handje van.
Ja. Jullie doen het voor de 16e keer.
Dat klopt, ja.
Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig.
Nou, dat ze niets leren, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Winter echt wel aanleiding om de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. Nee, we willen liever niet het Gouden Winter van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil.
Nee.
Maar goed, ja, we krijgen honderden en honderden klachten op jaarbasis binnen. Dus ja, een verkiezing met waar je dan als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel.
Nee.
Dus we hebben het bij 5 kandidaten gehouden.
Ja, het zou er veel meer kunnen zijn als je alle etiketten nagaat eigenlijk.
Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja.
Zijn er, in die 16 jaar zijn er fabrikanten die hem geweigerd hebben? Want je zegt zelf van ja, ze willen hem eigenlijk niet hebben.
Ja, dat gebeurt wel eens. Ja, zeker als we de prijs gaan uitreiken. Dus meestal dan een maandje nadat de stemming is geweest. Of de stembus is een maand open geweest. Ja, dan staan we wel eens voor een gesloten deur. Dat is wel eens voorgekomen, ja.
Ja, maar er zijn er ook zo sportief die hem aanpakken.
Ja, een klein beetje als boeren met kiespijn, dat wel. Want ja, wij maken er dan vaak een persfoto van. En dan zie je toch wel vaak een wat beteuterde voedselfabrikant.
Ja, die staat...
maar wel zo sportief om hem in.
Maar die staat niet fantastisch te glimlachen of zo.
Nee.
Ja, het helpt dus blijkbaar wel. Er worden wat dingen veranderd. Maar ja, ik zou ook denken, ja, als je even op de etiketten kijkt, dan zie je dat die cheddar, om dat voorbeeld even te noemen, eigenlijk maar heel minimaal is natuurlijk. Maar dat doen veel consumenten dus niet, blijkbaar.
Ja, nee, en daar is ook onderzoek naar gedaan. Hè? En, het is zo dat wij als consumenten eigenlijk binnen 1 seconde al een aankoopbeslissing maken. Mm-hmm. En in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur. En inderdaad de smaak van een product of waarvan je denkt, nou, dat is het hoofdingrediënt. Maar je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou, we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde. Dat is bijvoorbeeld een zak. Chipjes voor kinderen, waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van linzen. Het zijn dan linzenchipjes. Maar ja, kom je op de achterkant kom je er pas achter dat het voor bijna 3/4 uit maisbloem bestaat.
Okay.
En voor minder dan 10% uit linzen. Ja, dan word je toch wel bedot.
Ja, dat zeker. En de lettertjes zijn ook zo klein, hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien?
Nou, dat idee deel ik wel met je. Maar het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten en verpakkingen kleinere lettertjes gebruiken dan bijvoorbeeld wat er minimaal is toegestaan officieel bij boeken, kranten en tijdschriften.
Ja, maar dat nemen jullie niet mee in het Gouden Winter, want het gaat echt om de opschrijving.
Ja, zeker. Nee, dit is de misleiding. En het is inderdaad zo, de waarheid die staat wel op de achterkant, maar ja, dus vaak heel erg verstopt in die allerkleinste lettertjes, letterlijk, bij de ingrediëntendeclaratie. Dus ja, nee, je wordt bedot waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook sapjes en siropen, waarop de voorkant heel mooi peer staat, of dat het zou bestaan uit citrusfruit, of uit perzik. Nou, dat zijn vaak, dat wordt gezien als wat luxere premium fruitsoorten. Ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose siroop en ja, echt amper uit die eerder genoemde luxe fruitsoorten.
Ja, appelsap. 1 of 2% of zo van die.
Ja, precies, heel weinig.
Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik wil daar wat aan doen, die kan ook stemmen, hè?
Ja, zeker. En wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl.
Tot wanneer kan dat?
Begin juni. Ja. Maar wacht er ook niet te lang.
Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als je denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. Ja, en jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna.
We houden jullie op de hoogte.
Fijn, dankjewel. Frank Lindler van Foodwatch Nederland over de, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windtijd 2026. Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Het Regio Magazine bij Radio Hoeksewaard.
Maassluis is in de race voor de BNG Erfgoedprijs 2026. Wat die prijs precies inhoudt, ga ik vragen aan Elsa van Lieren. Die is in de studio. Elsa, welkom.
Nou, goedemiddag. Ja, dat was leuk nieuws. De BNG Erfgoedprijs is iets waar je zelf voor op kunt geven. Dat wordt uitgezet onder alle gemeenten van Nederland. Mm. En dat heeft ieder jaar weer een thema. En nu was het industrieel erfgoed. Waarbij de vrijwilligers van verschillende kanten vanuit... De vrijwilligers in Maassluis, betrokken bij de SSM en betrokken bij Loods M, zeiden nou, dit is typisch iets waar wij voor in aanmerking kunnen komen. Dus in samenwerking met de ambtenaren van de gemeente Maassluis hebben we de aanvraag ingediend. En behoren we tot de genomineerden, zeg maar.
Tot je verrassing? Of
nou wat? Ja, eigenlijk dacht ik, als we hier niet genomineerd worden, dan denk ik dat ben ik benieuwd naar welke gemeente nog meer zoveel doet voor het erfgoed. Ja. Dus was wel blij verrast. Hè?
Kan me voorstellen, ja. Maar die gemeenten zijn er dus wel, want er zijn 3 genomineerden.
Dat
dus,
klopt.
Maar het gaat echt over industrieel erfgoed, hè, deze prijs.
Ja.
En wat bedoelen we dan precies met industrieel erfgoed?
Dan moet je denken aan fabrieken. Eigenlijk alle de schepen. Voor Maassluis geldt het dan vooral in het varende erfgoed. Dus de historische vloot. We hebben te maken met fabrieken die er zijn geweest. Aanleiding van de haven. Maassluis is daar een goed voorbeeld van. Dat door de activiteit rondom de haven. Van de visserij tot en met de sleepvaart zijn allerlei nevenindustrieën gekomen. En bij het vertrekken van de functie zie je dan ook dat daar die nevenfuncties ook weer verdwijnen of anders worden ingezet. En daar zijn nog wel heel veel dingen van te zien en te beleven en te ervaren. En daar is een beetje waar de prijs om gaat. Hoe toon je aan of hoe zorg je ervoor dat je die tijdlaag kunt blijven ervaren en beleven?
Ja, en die gebouwen die misschien leeg stonden ook weer kunt gaan gebruiken op een andere manier.
Ja. En dan is het natuurlijk een heel goed voorbeeld in Maassluis wat er allemaal gebeurt, onder andere in Loods M. Mm-hmm. Waarbij onder initiatief vanuit een burgerinitiatief en de gemeente samengewerkt wordt aan een plek waar we aan de ambacht kunnen werken, maar ook aan innovatie, zodat alles een plekje krijgt rondom die haven.
Ja, en wat bedoel je dan precies met de innovatie? Die gebeurt dan in dat gebouw?
Nou, je ziet natuurlijk dat vanuit die oude ambachten, waar mensen, en zeker in de sleepvaart, waren mensen heel erg gewend om te doen met te roeien met de riemen die je had. Je moest heel goed nadenken over circulariteit al. Want op zo'n schip, daar is alles aanwezig en misschien een reserve, maar meer ook niet. Maar je ziet ook dat er vanuit die industrialisatie, zeg maar, rondom die sleepvaart ook van alles is gebeurd. En daar kunnen we een goede voorbeeld aan nemen dat vernieuwing niet altijd spannend of eng is, maar juist leidt tot nieuwe mooie dingen.
Ja, en dat is zichtbaar in Loods M.
Ja, in Loods M is een field lab ingericht, waarbij studenten van mbo tot en met wo allerlei proeven doen met elkaar. Maar ook afzonderlijk om te kijken op welk onderwerp dan ook kun je het testen in het field lab. Daarnaast kun je het gelijk testen wat het doet in de haven. Want de schepen liggen daar en de haven is daar. Ja. En dat maakt het zo aantrekkelijk.
Heb je een voorbeeld van wat er dan bijvoorbeeld gebeurt op die schepen?
Op de schepen zijn we nu bezig om te kijken wat is dan de verduurzamingsslag rondom die batterijen. Hè? Je weet ook allemaal dat lithiumbatterij is absoluut niet duurzaam. We zijn aan het testen met een zeezoutbatterij, maar ook met een luchtdrukbatterij. Ja. En hoe je dat kunt toepassen op de schepen.
Dus die moeten dan elektrisch aangedreven worden.
Dat zou een onderdeel daarvan zijn.
Want het zijn wel schepen die nog varen.
Ja.
Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Het is geen museum, hè? Laten we even duidelijk zijn.
Nou ja,
heb je toch mensen die op bezoek komen?
Ja, er komen mensen op bezoek. Maar dat is zo leuk van ook van de activiteiten die daar aan vastgeknoopt zitten. Bijvoorbeeld als in Maassluis-Ahoy, waar de vaartochten beginnen. Het dag van de sleepvaart, zeg maar. Het begin van het vaarseizoen. Waar mensen ook tickets kunnen boeken om mee te gaan met de schepen.
Ja.
Zodat je kunt ervaren hoe dat dan allemaal ging. En ook een beetje van de omgeving kunt genieten.
Even terug naar die BNG Erfgoedprijs, moet ik zeggen, die nominatie. Hoe gaat dat verder?
Nou, we hebben een presentatie moeten geven. Het bestaat uit verschillende onderdelen. Je kunt je nomineren met je mooie goede verhaal. Dan wordt er door team wat onzichtbaar is, maar natuurlijk wel zichtbaar, stiekem bezoek brengt
aan de jury.
De stad. Ja. Die gaat kijken van, nou, klopt het nou wat er staat en wat treffen wij eigenlijk
dus
aan?
Ze controleren het wel, wat jullie ook krijgen. Ja. Ja, ja.
En dan kunnen zij de mensen op straat aanspreken of bij de dingen die je genoemd hebt. Dan hebben we op afgelopen 15 april hebben we een presentatie moeten geven voor de jury. Waarbij we in 7 minuten onszelf mochten verkopen.
Mm-hmm.
Dat hebben we gedaan samen met de 2 andere gemeenten. Dus dat is leuk. Die hebben we dus ook ontmoet. En we hebben hun verhaal ook gehoord. En nu gaat de jury in een wijze beraad om te kijken wie nou de prijs gewonnen heeft. En daarnaast komt er ook nog een publieksprijs. Dus er kan ook nog gekozen worden door het publiek.
Ja. En wanneer is dat allemaal aan de orde, die prijzenuitreiking dan?
28 mei. Ja. Gaan we met z'n allen richting Oorschot. Want die hebben we vorig jaar gewonnen. Om te kijken of we gewonnen hebben. En anders een hele mooie dag rondom erfgoed en allerlei thema's die daar behandeld worden.
Nou ja, en als je daar komt, leer je ook weer van anderen, denk ik.
Precies.
Hoe zij het doen en hoe dat dan weer gaat. Je neemt er altijd wat van mee, zou je kunnen zeggen.
Nou,
en als je de prijs mee kan nemen, neem je ook 30.000 euro mee.
Ja, dat is niet zomaar wat. Interessant. Ja. Ja. Ja, ja, want alle leuke dingen kosten heel veel geld.
Ja.
En zeker met de plannen die de vrijwilligers nu hebben, is een buffertje natuurlijk altijd fijn.
Daarom.
En dik verdiend, als het mag lukken.
Even afwachten of dat eind mei zo gaat. Maar laten we duimen voor het goede resultaat eigenlijk. Mensen die meer over Loods M willen weten, kunnen die ergens wat informatie vinden op de sociale media?
Nou, we posten regelmatig via Instagram en Facebook. En wat ook leuk is, dat we doen aan de socials, maar soms is het ook fijn om even bij de bron te komen. Dus we hebben een hele informatieve website, loodsm.nl, waarin het hele programma wordt omschreven, de dingen die we doen. We zijn nog niet dagelijks open, maar daar zie je wel wat we aan programmering hebben.
Mm-hmm.
Daar zie je ook een link met de vaartochten. Daar zie je ook hoe je op kunt geven als vrijwilliger. Daar is wel heel veel informatie te vinden.
Kortom, je kan een dagje in Maassluis doen en als je in Maassluis woont of in de buurt ook nog vrijwilliger worden. Want dat zeg je in een nutshell er ook nog even bij.
Nou ja, we merken dat het met de open dagen die we gehad hebben en zoals bijvoorbeeld bij Maassluis Ahoy, dat heel veel mensen zich aanmelden van kan ik iets doen? En ik ben heel goed. Ik ben oud-onderwijzer en ik vind het leuk om nog meedoen met Kids Repair Café. Kan ik daar aansluiten? En zo hebben we de afgelopen jaar eigenlijk 27 nieuwe vrijwilligers mogen ontvangen.
Nou,
en dat is natuurlijk echt heel leuk.
Ja, dat is heel mooi dat het zo gaat dat mensen zich zomaar aanmelden. Want vaak moeten mensen heel veel moeite doen om een vrijwilliger te krijgen. Bij jullie ligt dat even anders. We gaan wachten op die Erfgoedprijs 2026... En Elsa van Lieren heeft erover verteld en ze is ook in volle afwachting van of die prijs naar Maassluis toekomt. Erfgoedadviseur ben je en directeur van Loods M. Dankjewel voor het gesprek. Radio Hoekzewaard. Ik ga praten met Jeannette van Huisstede. Die is in de studio namens het Huisstede Communicatie, maar zeker namens Schiedam. Want we hebben het IDDF in Schiedam. En wat dat is, ga ik aan Jeannette vragen. Jeannette, welkom.
Dank je.
Die afkorting IDDF.
Ja, dat staat voor International Dutch Distillers Festival.
Oh, dat heeft met Schiedam te maken.
Dat heeft helemaal met Schiedam te maken. Want wij zijn natuurlijk het Distillers District van Nederland.
Mm-hmm.
Alle distillateurs samen. En alles eromheen. We hebben natuurlijk 9 mei molendag gehad. En in de molens wordt natuurlijk het graan gemalen waarmee de jenever wordt gestookt.
Oh ja,
dus
tuurlijk.
Dat past er helemaal onder. Maar het IDDF is de hele maand mei. Allemaal festiviteiten. Op 15, 16 en 17 mei is het World Cocktail Weekend. Dan kun je ook met een cocktailpaspoort kun je door de stad heen. En kun je overal cocktails en halve cocktails drinken op allemaal leuke plekken. Op 16 en 17 mei hebben we het Geneve Festival. Dat is één groot feest in de Havenkerk en in het Geneve Museum. Waar je met 25 distillateurs kennis kunt maken uit heel Nederland. Die daar allemaal hun spullen komen
Niet alleen uit Schiedam
proeven.
Dus.
Niet alleen maar uit Schiedam, nee. En dan hebben we op 21 tot en met 28 mei Around Town. En dan wordt er door de hele stad heen muziek gemaakt. En er zijn workshops. Je kunt aan kinderspellen kun je deelnemen. Er valt van alles te doen. Dan op 22 en 23 mei het Bedrijvenfestival. En dan zetten de destillateurs hun deuren open voor mensen die willen zien hoe het wordt gemaakt. Dus dan gaat het echt om de productie.
Ja, ja.
Dan praat je echt met de meesterdistiller. En kun je zien hoe er wordt gewerkt aan een smakenbibliotheek. En hoe er wordt gewerkt met assances. En,
ja, nou, ja, het geheim van likeuren en van die gedistilleerd komt helemaal naar voren dan.
Helemaal.
Zijn die bedrijven dan allemaal open? Kan die je daar zo open binnenlopen?
Nou, je kunt een ticket bestellen.
Boeken, ja.
Een ticket boeken.
Oké, okay. Ik kom straks op terug hoe dat moet hoor.
Maar, ja. En dan hebben we natuurlijk op 29 en 30 mei het IDDF in concert. En dan komen er allemaal geweldige artiesten hier naar Schiedam. Op het trein van Nolet staat een enorm podium. En er zijn allemaal leuke tenten eromheen waar je hapjes en drankjes kunt krijgen. Ja. En, nou, niet krijgen, kopen natuurlijk.
Kopen natuurlijk, ja.
Maar het wordt gewoon één heel groot feest. Dus de hele maand mei is Schiedam helemaal in feeststemming.
Maar de hele maand mei dus feest. En het gedistilleerd is dan de hoofdmoot van
Ja. Dus je kunt zien hoe het wordt gemaakt. Je kunt proeven hoe het smaakt. Je kunt zien wat je er allemaal met cocktails mee kunt doen. Je kunt kennis maken met de makers. En, en uiteindelijk feestvieren rondom de distillateurs op het terrein van Nolet.
En komt de geschiedenis nog een beetje naar voren? Want het is natuurlijk al heel lang dat Schiedam gedistilleerd is. Daar het gedistilleerd stad van Nederland. Dus.
Ja, zeker. Ja. We hebben natuurlijk hier... Denk aan, Nolet is natuurlijk al sinds 1691. Kijk, daar zit al de 11e generatie. Mm-hmm. We hebben Onder de Boompjes stamt uit 1658.
Kijk eens, ja.
Dus het zijn echt hele oude... bij Herman Jansen word je ontvangen door de 7e generatie al van de familie Jansen.
Ja.
Diederik ontvangt je daar en een leidt je daar rond. Dus het is echt, je krijgt de kans om met iedereen kennis te maken. Ja.
En familiebedrijven, trotse familiebedrijven, denk
zeker,
ik, die het zijn.
Zeker.
Die ook over de geschiedenis willen vertellen. Dus als je daarna vraagt, of misschien vertellen ze het uit zichzelf wel.
Ze vertellen het en ze laten het ook vaak zien. Ze hebben ook op verschillende plekken ledschermen staan waar ook leuke films op draaien. Dus er is van alles te doen.
De hele maand mei en allerlei data heb je genoemd.
Ja.
Misschien is het handig om even op de sociale media, de website of andere
zaken. De website iddf.nl.
Ja.
Nou, als je daar naartoe gaat, dan vind je alle informatie.
Over de hele maand mei.
Ja.
Dankjewel voor dit gesprek, Jeannette van Huisteden. En veel plezier ook tijdens dat IDDF-festival.
Dankjewel.
My girl babysits for someone on her block. Then I come up to join her and we start to rock. The baby hears the beat, man, it is a shock when he goes. A rockin' type of boogie is the kind of song that makes this little baby wanna sing along. And though he maybe gets the tune a little wrong, he still goes. Feel the beat. He rocks back and forth in his little seat. He claps both his hands and he taps his feet. And he sings. He is a hully-gully bouncing baby boy. You know the record player is his favorite toy. And don't forget he's everybody's pride and joy when he goes. I know there isn't anyone to take the bet, but surely he's the youngest teenager yet, and probably the hippest of the diaper set as he goes.
Yeah, man, I like that.
He strolls in the stroller with the radio on. It doesn't go to sleep until the music's gone. He imitates the singer in the group with a low-down voice.
And when it's time to tuck him in his little bed, with all that music running through his sleepy head, the little fella doesn't say goodnight. Instead, he says,
"Boogie, boogie, boogie, oh man."
Ik ga praten over de meetlat duurzame volkstuin. Wat die meetlat is, dat ga ik vragen Geert van Poelgeest. Zij is bestuurder van natuurlijk Delfland en in de uitzending. Geert, welkom.
Goeiedag.
Ja, volkstuin weet ik wat het is. Een duurzame volkstuin kan ook. Maar hoe kan je daar een meetlat bij leggen? Wat gaan jullie dan meten?
Nou, de volkstuin in Delft heeft aan ons gevraagd of wij een meetlat willen maken.
Mm-hmm.
En dat is voor het keurmerk natuurlijk Tanieren. Dat is een keurmerk van de Landelijke Volkstuinsfederatie.
Oké, ja.
En die wordt op 3 punten... proberen zij de duurzame volkstuin te creëren.
Ja.
Dat is op biodiversiteit, op samen en duurzaam.
Oké.
En dit keurmerk, dus bestaat al een aantal jaren, dat is voor de vereniging.
Mm-hmm.
En nu vroeg deze volkstuinvereniging of wij een meetlat konden maken voor de individuele tuiner. Want dat is een verschil.
Ja, dus dan kan elke tuin zichzelf meten door die duurzaam en natuurlijk is.
Ja.
En wat maak je dan? Meetlat, ja, ik zie dan een duimstok voor me, maar dat is waarschijnlijk niet het goede voorbeeld.
Nee, ik geef bijvoorbeeld een vraag, een voorbeeld als vraag, biodiversiteit. En vraag 1 is, aan verharding bevat de tuin maximaal? Nou, dan kan je kiezen uit minder 25%, 25% en meer dan 25%.
Ja.
En dan is minder dan 25% is groen. Precies 25% is oranje en meer dan 25% is rood.
Ja. En
moet
zo
je
kom...
dus kleuren.
Ja, en
dus
zo...
Het klinkt heel lullig, maar dan moet je gewoon met een kleurtje aangeven.
Ja.
Verschillende scoringspunten. En dan zie je in één klap waar je veel groen hebt of veel rood en veel oranje.
Ja.
En dan is de vraag, probeer van rood, oranje of zelfs groen te maken.
Ja, precies. Dat die tuinen natuurlijker worden als ze dat nog niet zijn.
Ja.
Dus dat is individueel voor elke tuinder kan dat doen?
Die kan het voor iedere tuinder kan dat doen, ja.
En dat betekent dat die tuinen dan, en dat ze dan misschien dat keurmerk krijgen als volkstuinvereniging?
Nee, dat is een ander project. Dit is echt voor de tuinder persoonlijk.
Ja. Maar ze krijgen toch, je zei toch dat ze iets kregen, een soort merk of een soort waardering daarvoor? Of is dat gewoon dat iedereen weet dat die tuin natuurlijker is?
Nee, we zijn bezig, want zo... Die vraag was er en het ontstaan daarna allerlei leuke ideeën.
Mm-hmm.
De twee dingen zijn ontstaan. Is van, nou, wij gaan ook een certificaat uitgeven aan de tuinen.
Okay.
En dat gaan we 1 of 2 keer per jaar gaan we langs om te kijken. Dan heeft iedereen zijn meetlat gedaan. En dan gaan we kijken of hoe dat ervoor staat.
Ja, en of het verbeterd is.
Ja.
Want je wil natuurlijk groene tuinen hebben en geen asfalt. Of tegels of zo. Ja.
Ja, en dit is voor volkstuinen.
Mm-hmm.
Voor tuinen tot 300 vierkante meter. Maar
okay.
Je kan natuurlijk het eigenlijk voor iedere tuin, ook een hele grote tuin. En ook je voortuin of je achtertuin.
Ja.
Dus niet op een volkstuin. Zo kan je het ook gebruiken.
Ja, dat is zo natuurlijk. Ieder groen is meegenomen natuurlijk. Ja. Zeker in de stad. Zijn jullie overigens blij met al die volkstuinen die er nu zijn?
Hartstikke, natuurlijk.
Ja.
Er zijn veel te weinig volkstuinen.
Ja?
Want dat is een manier dat je dus heel dicht bij de natuur bent.
Mm-hmm.
Dus en dat is altijd goed.
Ja, zeker wel. Ja, maar ze worden ook een beetje bedreigd. Want ik denk dat de woningbouw en de volkstuinen niet bij elkaar past.
Nee, dat is één ellende. De volkstuinbeweging. En dat is wel grappig. Mijn ouders hadden een volkstuin op Tuinwijk in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dat was de oudste volkstuin van Nederland in 1909.
Zo.
En nou, die is al 3 keer verplaatst. Is voortdurend... wordt het opgeheven en weer verplaatst. En sommigen natuurlijk helemaal opgeheven. Dus ja, in Nederland is natuurlijk een enorme strijd om de ruimte.
Ja, dat
en dan
klopt.
En zijn natuurlijk tuinen en dat soort dingen. En natuur is, dat zijn zwakke posities ten opzichte van projectontwikkelaars en dat soort dingen.
Ja, want natuurlijk Delfland. Jullie zitten in Delfland als organisatie. Hebben we in Delfland wel een beetje genoeg tuinen wat dat betreft? Of zou er, je zegt al, er is een wachtlijst, dus er zouden er meer bij kunnen komen.
Ja.
Maar daar gaan jullie natuurlijk niet over.
Nee, daar gaan we niet over. Maar na corona is een enorme, bij de meeste volkstuinen is een flinke wachtlijst ontstaan. En dus ja, dat... Goed teken, maar eigenlijk te weinig. Dus dan kan je zeggen, er zijn te weinig tuinen.
Ja, nou, dan moet dat in het verkiezingsprogramma opgenomen worden dat er meer volkstuinen komen.
Zo is het.
Want zo moet de politiek het natuurlijk doen. Die moet ruimte creëren voor huizen en voor volkstuinen. Ja, dat is lastig natuurlijk, dat snap ik ook.
Ja, zeker.
Maar goed, dat gaat wel gebeuren. Maar jullie kunnen die meetlat dus heel goed gebruiken. Hoe kan je die meetlat vinden?
Als je naar onze website gaat, dan kan je een e-mailtje sturen. En dan krijg je hem toegestuurd. Je kan ook zeggen, natuurlijk Delfland en dan meetlat duurzame volkstuin kan je ook intypen.
Ja, en dan kom je er wel.
En dan kom je heel eind, ja.
Een mooie gelegenheid om die volkstuinen eens te bekijken en te bezoeken, want er liggen pareltjes bij.
Hele leuk, ja zeker. Ja.
Kijk even op de website en dan kom je het allemaal tegen over de volkstuinen en over de meetlat duurzame volkstuin. Want daar willen we naartoe, dat alle volkstuinen duurzaam zijn. Dankjewel voor het gesprek. Geert van Poelge is bestuurslid natuurlijk Delfland en bezig met de duurzame volkstuin op dit moment.
Alsjeblieft, hoi.
Dankjewel, dag.
Ja, hoi, hoi.
Tot zover dit Regio Magazine. Berichten voor dit programma kunt u sturen naar omroepwetering@gmail.com. Een gezellig weekend verder gewenst.